Weet jij wat je moeders en hun baby's zou kunnen bieden als er meerdere dagen geen schoon drinkwater beschikbaar zou zijn? Oftewel tijdens een ramp? Ik had er nooit zo concreet over nagedacht, maar het is best slim om dat eens te doen voordat het echt nodig is. Je luistert naar Voorbij de Protocollen, een podcast voor zorgprofessionals die te maken krijgen met borstvoeding, baby's en ouders die daarmee te maken hebben. In de hoop meer mensen nieuwsgierig te maken naar borstvoeding en hoeveel daarmee kan. En de casus of de situatie die ik nu ga bespreken is heel ongewoon, want normaal gesproken heb ik het over dingen waar ik veel ervaring mee heb en wat vanaf weet. Ik hoop van harte dat ik nooit een live casus ga kunnen schrijven over het omgaan met een ramp, want ik hoop toch nog steeds dat niet mee te maken. Maar de kans is er natuurlijk wel. Dus deze aflevering gaat over babyvoeding en rampen. Ik durf te stellen dat bij een ramp in Nederland het gebrek aan vertrouwen in borstvoeding en het gebrek aan kennis over kunstvoeding de grootste secundaire of indirecte bedreiging vormt voor de gezondheid van zuigelingen. En met secundair bedoel ik dan na de eventuele directe schade van de ramp zelf. En wat je dan merkt is dat in Nederland, in de westerse cultuur denk ik, het beeld dat borstvoeding heel zwaar is en alleen lukt als alles goed gaat, zo sterk is dat dat riskant is voor baby's. Want op het moment dat er geen schoon water is, is kunstvoeding ronduit riskant. En het opvallende is dan dat er in de rampenplannen op dit moment in Nederland geen enkele rekening wordt gehouden met deze hele kwetsbare mensengroep. En dat is gek. De overheid raadt het zelf aan, hè? Denk alvast na over maatregelen als er langer dan 24 uur geen schoon water of elektriciteit beschikbaar zijn. In geen van die plannen komen zuigelingen voor. En als je het dan bespreekt, is mijn ervaring en die van collega's, dan wordt er meteen iets gezegd in de trant van, oh ja, ja, we moeten natuurlijk wel een plan maken voor de borstgevoede kinderen. Nee. Juist die borstgevoede kinderen, die zijn relatief veilig. Want het eerste risico wat er ontstaat bij een ramp is dat gebrek aan schoon water. En feitelijk fungeert het lichaam van de moeder als een waterfilter voor haar baby. Een volwassene kan tegen veel meer verontreiniging. Onze levers zijn verder ontwikkeld, ons maag-darmsysteem is solider. Een volwassene wordt minder snel ziek van niet schoon water dan een baby. En op het moment dat een moeder dus water drinkt met mogelijk wat ziektekiemen, is de kans dat zij daar ziek van wordt veel kleiner. Bovendien gaat ze daar antistoffen tegen aanmaken. Die geeft ze via moedermelk mee aan haar baby. Dus die baby krijgt gezuiverd water door mama's lever en antistoffen. Een baby die kunstvoeding krijgt, krijgt dat allemaal niet. Die krijgt direct vervuild water misschien of te weinig voeding. En op dit moment is dat geloof in kunstvoeding als essentieel heel groot. En dat heeft te maken met die 150 jaar slechte borstvoedingsbegeleiding misschien die we hier in het Westen hebben meegemaakt. Je ziet dat ook nu rond rampgebieden. Op dit moment lijkt kunstvoeding gezien te worden als essentieel bij een ramp. Het sturen van kunstvoeding naar rampgebieden wordt dan onderbouwd met de verklaring dat ernstig ondervoede moeders hun baby's niet meer kunnen voeden. En dat klopt, maar het is niet effectief om dan kunstvoeding te sturen. Als een moeder ernstig ondervoed en uitgedroogd raakt door tekort aan water en goede voeding, dan zal inderdaad haar melkproductie op termijn, maar niet meteen, inderdaad afnemen en zal stoppen. Maar het is veel efficiënter om die moeder te voeden en van water te voorzien dan het leven van de baby te redden met kunstvoeding en de moeder weg te laten vallen. Want op het moment dat je de baby voorrang geeft door ze kunstvoeding te geven en schoon water, dan loop je het risico dat melkproductie volledig stopt. Intussen raakt moeder verder ondervoed en uitgedroogd, kan niet meer voor haar kind zorgen en daarmee lopen beide alsnog een groot risico op ziekte en overlijden. Op het moment dat we moeders, ongeacht borst- of kunstvoeding, snel voorrang geven bij toegang tot voeding, schoon water en een relatief rustige plek, dan kunnen zij voor hun baby's blijven zorgen. En op het moment dat een moeder genoeg water krijgt en ook nog voeding, dan zie je dat melkproductie wel degelijk veel langer kan goed gaan. En dan ben je dus efficiënter bezig. Een tweede misvatting is dat bij stress melkproductie afneemt en dat dus onder stress moeders niet kunnen voeden. Maar dat klopt niet, want bij stress kan melkproductie heel lang doorgaan. Prolactine gaat tot op zekere hoogte omhoog bij stress. Melkstroom, die neemt heel snel af. Dus op het moment dat een moeder in stress bij een ramp hoort dat door de stress haar melkproductie zal verlagen, verhoog je de stress. Er is wereldwijd helaas heel veel ervaring met babyvoeding en rampen. En dan blijkt dat baby's die geen of deels borstvoeding krijgen op het moment van een ramp, een veel groter risico lopen. En dan gaat het met name om het risico op diarree en om longontstekingen. En je ziet dus dat in gebieden waar borstvoeding al niet de norm is, dat bij een ramp nog sneller afneemt, waardoor de sterfte bij de niet-borstgevoede baby's heel snel toeneemt. Dus je hebt de veiligheid van het lichaam van de moeder als filter voor het water voor de baby. Je hebt de antistoffen die meegaan en je hebt ook nog de hechting. Een borstvoeding maakt dat een baby en moeder samen blijven. En dat betekent dat hechting intact blijft. En dat maakt ontzettend uit, want een baby heeft gewoon heel veel zorg nodig. Winnicott heeft ooit in een voetnoot notabene gezegd, de baby bestaat niet. En dat klopt, een baby op zichzelf kan niet overleven. Dus het voeden van een baby zelf maakt dat hechting er is. En je ziet dan ook in veel culturen dat het voeden van de baby van een andere moeder leidt tot een familieband. Er ontstaat een emotionele connectie tussen de donormoeder en de baby. En die emotionele band kan levensreddend zijn voor een baby als de eigen ouders er niet zijn. Wat we nou zien in die wereldwijde ervaring met rampenplannen is dat het eigenlijk relatief heel simpel is wat we kunnen bieden. Het eerste wat er nodig is, is een plek waar vrouwen samen kunnen komen met hun kinderen om goede zorg aan die kinderen te geven. En dat daar liefst ook nog professionals zijn die vrouwen kunnen ondersteunen. Die ondersteuning zou idealiter moeten bestaan uit het ondersteunen van vrouwen om wel te blijven voeden en ze te vertellen dat hun productie niet terugloopt en ze te helpen om tijdens voedingen zo zacht mogelijk te zijn. En dat zou zo simpel kunnen zijn als vrouwen vragen om rug aan rug te gaan zitten voeden. Een warme deken om moeder en kind heen te slaan. Ademhalingsoefeningen doen. Het betekent ook dat moeders voorrang nodig hebben bij schoon water krijgen. En dat is zeker het geval bij ouders die flesvoeding geven. Dus juist baby's die flesvoeding krijgen, hebben voorrang nodig bij schoon water. En dat schone water moet je dan eigenlijk gebruiken, als dat er niet veel is, om de baby te voeden en niet om dingen schoon te maken. En dat betekent dat je geen flessen zou moeten geven. In Japan, waar veel gemengde voeding wordt gegeven, dus borstvoeding en kunstvoeding, hebben ze helaas ervaring met rampen door aardbevingen. En daar blijkt dat de eerste stap om veilig flesvoeding te kunnen geven, kunstvoeding te kunnen geven, de fles weg te doen en te gaan voeden vanuit een kopje of liever nog een wegwerpbekertje. Want dat kun je schoonmaken. En een fles kun je veel minder goed schoonmaken. En het directe risico voor een baby die fles en kunstvoeding krijgt is een maag-darminfectie. Dus op individueel niveau, als gewone persoonlijke zorgprofessionals, kunnen we op het moment van een ramp al heel veel bieden door een woonkamer open te stellen en bij wijze van spreken rond te laten gaan. Hier kun je voeden. Het zou natuurlijk nog veel mooier zijn als dat in de landelijke rampenplannen wordt opgenomen en als gemeenten een ruimte beschikbaar stellen waar ouders naartoe kunnen en als we weten welke professionals daar, als ze daartoe in staat zijn, snel naartoe komen om mensen te helpen om hun baby veilig te voeden. Uit de WBTI-inventarisatie blijkt dat dat in Nederland absoluut niet goed op de rit is. Er zijn geen vertaalde dingen. In mijn boek geef ik een hele lijst met referenties, met checklists voor ouders en zorgprofessionals. De American Association of Pediatrics heeft ook een informatie over babyvoeding bij rampen. En die noemen bijvoorbeeld ook radioactieve straling. Had ik nooit bij nagedacht, maar inderdaad. UNICEF heeft een online cursus van minder een uur. De ABM, de Academy of Breastfeeding Medicine, heeft een position statement Breastfeeding in Emergencies. Er is heel veel al wel bekend. En ik hoop dat in alle uitingen van de overheid over zorg dat je weet wat je moet doen bij een ramp, er ook aandacht komt voor de baby's die geen borstvoeding krijgen. En voor alle ouders met jonge zuigelingen. En ik hoop ook dat dit een aanzet kan zijn om op lokaal niveau, dus in je regio, in je gemeente, te gaan kijken. Hebben we een ruimte? Kunnen we van tevoren al dingen gaan bedenken die we dan kunnen doen, zodat we niet achteraf hoeven te denken, oh, we hadden eigenlijk misschien beter naar Australië en Nieuw-Zeeland en Japan kunnen kijken, ook westerse landen met ervaring met rampen, en dan hadden we misschien het beter kunnen doen. Laten we kijken of we het voor kunnen zijn deze keer. Wil je meer weten hierover? In mijn boek Voorbij de Protocollen heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan een ramp en staan veel meer hoofdstukken over hoe we borstvoeding kunnen ondersteunen bij de ouders die dat graag willen. Heb je hier vragen over? Wil je ermee verder? Bespreek het in je eigen omgeving, je eigen organisatie of neem contact op. Dan kunnen we samen kijken wat we kunnen doen. Leuk dat je luisterde en tot een volgende keer.